Ready to have some fun? Let's do it.
Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag, aflevering 40 alweer, de allerlaatste van 2019. In het nieuwe jaar komt er een hele toffe nieuwjaarsuitzending aan, maar daarover later meer. Want vandaag in deel 2 ben ik net als vorige week op het Chaos in de Orde Festival van het Huis van Verbeelding en Rachel Levy. Een enorm festival over creativiteit en buiten de gebaande paden denken. Ik spreek weer met twee hele interessante creatieve ondernemers en sprekers, namelijk creativiteitsexpert Carl Raats en rituelenmaker Amijke van der Ven. We beginnen met Carl Raats. Hij noemt zich creativiteitsexpert en was een van de openers van de dag met een hele vette opdracht die ik helemaal aan het einde van deze uitzending ook met jullie ga delen. Een opdracht waarmee je bepaalde plannen of projecten waarmee je misschien in je hoofd al een tijd bezig bent, maar die er nog net niet helemaal uitkomen, vorm gaat geven. En binnen 6 minuten een compleet gameplan hebt. Echt heel interessant en waardevol. Dus die straks op het eind, maar eerst gaan we luisteren naar wat Carl nog meer te vertellen heeft over onder andere creativiteit, geld, uit een dipje komen en nog veel meer. Veel luisterplezier, hier is Carl Raats. Wij zijn hier op het festival Chaos in de Orde. Ja. Wil je misschien heel even kort vertellen wie jij bent?
Nou, Carl Raats, je zei het al. Je hoort ook onmiddellijk aan mijn accent, wat wij trouwens een taal noemen, dat ik net iets ten zuiden van Utrecht woon. Maar ik werk voornamelijk in Nederland en daar mag ik, zoals mijn oudste dochter dat heeft ooit benoemd, toen ze 8 was, mijn papa leert grote mensen hoe ze leuke ideeën kunnen krijgen.
Hoe ze leuke ideeën kunnen krijgen.
En daar mag ik mij mee bezighouden als facilitator, als spreker, als coach. De vorm is eigenlijk een beetje afhankelijk van de vraag. Maar de rode draad is jullie creërende vermogen om met je bedrijf van A naar B te komen.
Ja. Ja, en ik zit hier natuurlijk als zelfstandig ondernemer, maar ook als bedrijf in zekere zin. En we hadden het net even over een gezonde relatie met geld.
Ja.
En ik vroeg me af, dat is in bedrijven natuurlijk heel erg anders. Mm-hmm. Maar hoe denk jij dat voor zelfstandige ondernemers, je bent zelf ook een zelfstandig ondernemer, heb jij daar ooit problemen mee gehad?
Zeker wel. Maar dan niet zozeer in relatie tot dat spanningsveld tussen creatief zijn, creatief mogen zijn, moeten zijn, en dan dat beest dat geld verdienen heet. Af en toe is gewoon, je hebt een goed seizoen, je hebt een slecht seizoen. En het goede aan de slechte seizoenen is, never waste a good crisis. Dat je wel noopt om dingen in vraag te stellen die er anders, zo werkt dat wel. En dan dommel je in. En dan word je wakker geschud door plots 3 lege maanden in je agenda. Mm-hmm. En dan moest er blijkbaar weer iets op de schop en was er weer ruimte voor iets nieuws. Dus het is een soort van zwalpen.
Zwalpen?
Zwalpen is dus meanderen tussen aan de ene kant het gemak van, de winkel draait goed en ik doe leuke dingen. Maar daar dreigt een soort van repetitiviteit, hetzelfde kunstje op te treden. Want dat is een soort van vliezen deken dat om je heen ligt. Het is wel knus en warm en veilig zo.
De comfortzone.
En de comfortzone. En je weet dat je meerwaarde eigenlijk daar niet ligt. Mm-hmm. Dus op een zeker moment droogt dat dan op. En merk je dat je dus dat er geen vruchten meer te plukken zijn van iets waar je ook gewoon niks gezaaid hebt. En dus dan gaat het weer wat slechter op een of andere manier. Of je voelt dat intern, dat het worstelt. Van, ik doe steeds hetzelfde ding. Ik ben niet trouw aan mezelf. Of dat klanten zeggen, dat kennen we zo'n beetje wel.
Ja.
En dan valt er een gat. En dan krijg je het ongemak van, help. En de rekeningen moeten wel betaald. En de boekhouder, het ging verleden jaar zo goed en nu niet. En dat is dan een beetje worsteling. Maar dat creëert dan ook weer het spanningsveld dat je nodig hebt om misschien die veiligheid weer even los te laten. En die dingen te omarmen waar je achteraf van dacht, waarom heb je dat niet veel eerder gedaan?
Mm-hmm.
Dus dat is een beetje dat meanderen tussen het leuke, maar ook sussende van comfort. En het absoluut niet leuke, maar wel vruchtbare van discomfort.
Ja. En hoe pak je dat aan dan? Die momenten van discomfort, ga je dan kijken, wat gaat er nu mis? En hoe kan ik dat veranderen? Hoe ziet dat eruit bij jou?
Dan ga ik wat lopen kneuten.
Kneuten, je hebt allemaal mooie nieuwe woorden.
Ja, kneuten en zagen en zeuren en een beetje ongemakkelijk voelen. Heb ik dan een specifieke aanpak waar ik van zeg van, dan neem ik een soort van proces erbij. Moet je eerst A doen, dan B, schud zeker dat je D. Dat is het niet. Maar je doet wel eerst even het laaghangende fruit. Heel stomweg. Nog eens je naam laten vallen bij bestaande klanten die je al een jaartje niet meer hebt gehoord. Hé, hey, waar zijn jullie mee bezig? Dat soort dingen. Mm-hmm. Gewoon even terug op de radar komen. Het lijkt heel stom en heel plat commercieel, maar ja. Hè? Je doet ook wel leuke dingen met die mensen, dus het kan ook geen kwaad om gewoon even te laten weten dat je nog leeft.
Ja.
Hoe zit het met de kosten? Ben ik dingen door ramen en deuren aan het buiten gooien die daar eigenlijk helemaal niet, hè, die ik beter bij me kon houden?
Ja, even die kosten bekijken.
Ja, oh ja, toch dat abonnementje waar ik eigenlijk niks mee doe, maar het stond wel leuk om het te hebben. Ah, weg. Hè. Dus een gewone heel basale oppoetsoefening enerzijds in hoe attent ben ik ten aanzien van die mensen met wie ik eigenlijk heel mooie dingen mag doen. En let ik nog wel goed op de winkel.
Mm-hmm.
Dat is één. Dus dat kan je eigenlijk gewoon heel rationeel wegvinken.
Ja.
En dan is er ook gewoon wat zich eigenlijk van nature aandient. Wanneer je gewoon niet lekker op die plek zit, ga je vanzelf beginnen schuiven en zoeken en in beweging komen. Want het zit niet lekker. En in die beweging liggen die ontmoetingen, liggen die ontdekkingen die je bij voorbaat rationeel niet kan bedenken, maar die de boel wel oplossen. Dus wat ik dan vaak doe, is een heel simpel plan van aanpak dat verder nergens over gaat, om in beweging te komen. Om die telefoon te nemen, om eens dat boek te nemen, om toch eens naar die websitepagina te kijken, om dat idee dat er al lang ligt en ik doe er niks mee, maar ooit misschien, eventueel. En door dat gesprek aan te gaan, mm-hmm. met je omstandigheden, kom je plots iemand tegen het lijf gelopen. Zegt iemand, dat idee, wat gaaf, kunnen we wat mee doen? Dus het plan is eigenlijk een voorwendsel om in beweging te komen. Moet je zo beschouwen. Je kent van die mensen die op reis gaan. Mm-hmm. En die hebben elke minuut van hun reis volledig uitgestippeld.
Ja.
Met een Excel-sheet ernaast. 16:32 vertrekt die trein op dat perron. Na die bezienswaardigheid hebben 15 minuten 32 seconden voor om dan die gids te vinden. Blablabla. Zelfs dat soort van ingenieursachtige benadering van iets wat eigenlijk gewoon een leuk uitje moet zijn. Als die mensen terugkomen van vakantie en ze vertellen over die vakantie, gaat het nooit over die lijst.
Nee.
Het gaat over de onverwachte dingen die ze tegenkwamen in dat steegje waar een oude dame zat, die zat te kantklossen. En dat is mooi.
Mm-hmm.
Dus het plan is het voorwendsel om in beweging te komen. En in de beweging zelf ontdek je die antwoorden, die kansen, die ontmoetingen, die exact datgene waren wat je nodig had om weer...
Ja, maar die heb je misschien niet van tevoren kunnen bedenken.
Die rationeel niet van tevoren kunnen bedenken. Nee.
Maar je moet dus wel in beweging komen.
Je ratio zet je in beweging. En dan moet je de tegenwoordigheid van geest houden om het cadeau te herkennen dat in je schoot valt op het moment dat dat gebeurt.
Ja, precies. Ja. En hoe kom je nou in beweging als je denkt, ja, ik merk dat veel mensen om me heen ideeën hebben en grote dingen willen doen, maar ook er tegenaan lopen dat ze het of niet durven of denken, ja, wie ben ik? Hoe kom jij in die beweging?
Is dat een bewust proces? Is dat iets wat... Hoe kom ik in beweging? Nou, voor mij helpt een stok achter de deur. Een deadline werkt altijd. Hè? Dus bijvoorbeeld iets wat schrijvers allicht zullen herkennen. Er is nooit een ideale plek of moment van de dag waarop je ideaal kan schrijven. Er is... Je zal ervan versteld staan welke plekken zich lenen tot schrijven op het moment dat je een deadline hebt. Dan maakt het eigenlijk op geen bal meer uit.
Ja.
Dus wat helpt voor mij is, ik dien verantwoording af te leggen tegenover een derde partij. Iemand van wie ik denk van, die kan ik niet teleurstellen. Ik heb dat beloofd, ik heb iets gezegd, ga ik gewoon doen. Is trouwens een heel leuke die een coach me ooit heeft aangepraat, en ik vind hem zo mooi, ik deel hem graag. Is, stel, jij hebt je eigen theaterprojectje.
Ja.
Je hebt een monoloog die je wilt doen, ooit misschien eventueel als het allemaal past en klopt en bladibla. Nou. Je weet eigenlijk dat je geen echt argumenten hebt om er niet in te stappen, maar de excuses klinken zo goed. Ja? Goed, zet even een bedrag opzij dat, mocht je het kwijtraken, een beetje pijn doet.
Mm-hmm.
Voor de een is dat €25, voor de ander is dat €2.500. Ja? Maakt niet uit. Het moet voor jou pijn doen wanneer je het kwijtraakt. Dat zei die coach, zet je bij mij op een geblokkeerde rekening, dus je kan er niet meer aan tenzij ik een handtekening geef. En we spreken een deadline af. Hè. We zijn nu eind november. Dus dat jij je monoloog voor het eerst gaat opvoeren voor een testpubliek in een of ander theater in je buurt, 15 februari. Hè.
Ja.
Doe je dat niet, dan gaat op dat moment gaat dat geld naar een doel waar jij niet van wil hebben dat het jouw geld krijgt. Dus neem dat iemand zei van, stel nou, dat mijn donatie dan naar extreem rechts gaat, met ook de boodschap bij, het komt van die persoon, ja. De groeten, zet het ook gerust online. Ja, je voelt het meteen.
Het doet pijn, ja.
Nee! Dus wat je krijgt, en dat werkt vaak heel mooi, is, je hebt een dubbel iets nodig. Je hebt de wortel nodig, mm-hmm. In dit geval het vooruitzicht van, hoe zou succes eruit zien? Dat je 15 februari die monoloog eindelijk kan brengen en dat die gezonde zenuwachtigheid die je hebt voor het opkomen, maar ook wel het idee van, Je weet nu wel, het wordt wel goed. Mm-hmm. Ik weet niet hoe het eruit gaat uitzien, het gaat uitpakken, maar het komt goed. Dus dat is die wortel van, ik wil wel. En tegelijk die stok achter de deur. Als ik het niet doe, krijgt het meest foute doel geld van mij dat ik eigenlijk niet kan missen.
Ja.
Met mijn complimenten erbij. Nee. En die combinatie werkt synergetisch.
Ja.
Dus 1-1 wordt dan 5, 50, 500 mm-hmm. in toch vooruitgedreven worden. Zo zou je hem kunnen aanpakken.
Ja, en zo, dan moet je dus wel echt een coach hebben of iemand die het ook echt gaat doen met jouw geld.
Dat kan gewoon je partner zijn, je beste kameraad, je ouders.
Maar die wel streng is.
En die streng is, die zegt van, het geld gaat naar.
Ja.
En doet gewoon. Of je weet van, ja, die doet dat ook gewoon.
Ja, mooi.
Dus, dat zie je niet natuurlijk op een podcast, maar ik zag je meteen... doen.
Dat ziet de luisteraar niet, maar ja, hij kwam binnen.
Ja, en dat is, hè. En dan voel je meteen, ja, je rationele excuses, die gaan zo de deur uit. Ja, dan moet ik echt nu wat gaan doen. Ja. Echt wel. Ja.
Ja. Tof. Hey, en je had het even op het begin nog over, soms dan merk je dat je op een gegeven moment hetzelfde aan het doen bent. Mm. En er zit niet echt meer dat vuur in, die sleur.
Eruit.
Ja. Hoe doorbreek je dat?
Het lastige is, bijvoorbeeld in wat ik doe, hè, een groot deel van mijn omzet is spreken.
Ja.
Op congressen zoals vandaag. De reden waarom je wordt gevraagd door een volgende partij, is omdat je ze daar hebben zien spreken, mm-hmm. en graag hetzelfde zouden willen.
Ja.
Dus je wordt uitgenodigd om eigenlijk in herhaling te vallen.
Precies.
Want dat werkt zo goed.
Ja.
Dus wat bij mij werkt, is dat ik toch, om het spannend te houden, ook voor mezelf, in de intake zeg, ja, is dat wel wat je wil? Ja, want mijn vraag die ik altijd neerleg bij een opdrachtgever is, wat dient er veranderd te zijn bij de mensen na mijn interventie?
Ja.
En hoe gaan we dat weten? En heel vaak hebben ze daar absoluut geen antwoord op. Het is nog niet benaderd. Gewoon leuk dat je komt.
Ja, was leuk.
Fijn.
Ja.
Mm-hmm. Alleen, is dat dan waar je wil op inzetten? Nee, eigenlijk. En dan komt er vaak naar wat zoeken een antwoord, waaruit blijkt dat de reden waarom jij gevraagd bent, niet de herhaling is van het vorige kunstje. Maar op zijn minst een tweak.
Ja.
En dus heb ik ondertussen een soort van zo duplo-blokken met inhoud.
Ja.
Die ik schakel en pas en wegdoe nagelang wat we met elkaar willen bereiken. En door het feit dat ik ook het geluk heb van in heel veel bedrijven terecht te komen en in heel veel interne keukens mag gaan kijken, ontdek je allerlei mensen, allerlei systemen, allerlei vindingen, allerlei manieren van werken, waardoor je zelf ook weer gevoed wordt om het dan linkjes te kunnen leggen bij een ander die niet zag, omdat die nooit in die interne keuken bij die vorige komt kijken. Dus het is een soort van... En toch je klant geven waar hij enigszins jou in herkent. Want,
mm-hmm. Ja, dus
is... En tegelijkertijd ook voor jezelf en voor hem of haar er wat nieuwigheid in steken die jou drijft richting, spannend.
Ja, dat je het toch elke keer weer spannend vindt.
Ja, en dan merk je van, echt veel verandering zat er nu niet in. Nee, maar ga dan over 3 jaar dat doen, terugkijken, hoe dik het 3 jaar geleden. En dan blijft er gewoon niks van over. Dan is het gewoon helemaal weer geëvalueerd.
Ja, ik zit even te kijken hoe ik dat kan vertalen naar, maar bijvoorbeeld met een theatervoorstelling is het precies hetzelfde. Ik heb ook wel eens op festivals gestaan waar je dan 4 keer op een dag staat en een week lang. Dus dan, om daar toch elke keer weer een soort nieuwigheid en spannendheid in te vinden.
Spannendheid die ik er graag in leg is, ik hou graag van connectie met mijn publiek. En soms komen de grootste cadeaus uit dat publiek. Dat kan een geluid zijn, dat kan een gekke opmerking zijn, dat kan een boze reactie, maakt niet uit. Er komt iets. En zoals in het impro-theater, wat er ook op je afkomt, is goed.
Ja.
Omarm het. Mm-hmm. Heb ik trouwens ooit, toen ik als trainer begon, was mijn eerste cursus een impro-theatercursus. Om 2 dingen, wat er op mij afkomt, is oké. En het heeft niks met mij te maken.
Ja.
Ik hoef niet te scoren.
Ja.
En dat heeft enorm geholpen om dingen te zien, die toe te laten, die als running gag mee te nemen. En waarachter van, maar wacht eens, hier kan ik iets mee. Ook dit weer, je komt dus in beweging, je laat het toe en je leert dingen bij die je rationeel op voorhand niet kon bedenken.
Precies.
Dus op die manier. Ja.
Mooi. Hm? Ik denk dat we hem zo een beetje moeten afsluiten. Aha. Maar ik wil van jou tot slot, of ik wil, heb jij tot slot nog één tip of een belangrijkste les die jij als ondernemer of als creatief persoon mee zou willen geven?
Ik wil misschien even terugkomen naar het thema van de dag. Het ging over chaos in de orde. En het vraagstuk dat overal een beetje speelt is, hoe zet ik mijn creativiteit in? En het was heel mooi van de dagvoorzitter en van Esther om even dat gesprek aan te laten gaan. Wat is nou creativiteit voor jou? En daar heb ik in het begin van een experiment dat ik mezelf heb toegepast, ben ik ook mee gaan kijken van, laten we al eens eerst gaan kijken, wat is het eigenlijk? En heb ik iets in ontdekt dat heel verrassend was en ook heel bevrijdend. En dat je zowel mag meenemen als kunstenaar, als ondernemer. Dus het volgende. De moderne invulling van het woord creativiteit komt van een Poolse dichter uit de 17e eeuw. Sarbiewski noemde die kerel. Was toen heel populair. Was toen dik met de paus en de koninklijke familie in Polen. Had enorme invloed. Werd ook Horatius Par genoemd. De evenknie van Horatius. Dus werd echt op handen gedragen. Jezuïet. En dichtte in het Latijn. Wordt ook de laatste Latijnse dichter genoemd. Nobel onbekend voor ons, maar van enorme invloed in zijn tijdsvak. En blijkt naar ook de reden waarom wij vandaag samen zijn. Want hij is op een zeker moment mensen willen gaan meenemen in dat vreemde proces van niets naar een gedicht. En hij wilde het omschrijven en heeft toen als eerste creativiteit in zijn huidige context gebruikt. Het creëren van iets uit niets. Wat behoorlijk pittig was, want we spreken al wel flink wat renaissance, maar is wel een jezuïet. De enige die iets uit niets mocht creëren, was God. Dus het was best spannend in die tijd om dat te claimen. Dus hij zei ook, van, voor alle duidelijkheid, dit heeft alleen met poëzie te maken en niks anders. Dat is een tijd zo gebleven, maar is dan toch gaan doorsijpelen in de literatuur. Dan heeft het zijn weg gevonden richting de wetenschap en dan het ondernemerschap. De grap is, het is dus eigenlijk een woord bedacht door een Poolse dichter in de 17e eeuw. Wat is creativiteit? Niet meer of minder dan een poging van een Poolse dichter om jou mee te nemen in het gekke proces van niets naar een gedicht. En wat wij gaan doen? Wij herkennen een woord, we maken er een label van en zijn het op alles en iedereen gaan kleven. Jij bent creatief, jij bent niet creatief. Die baan is creatief, die baan is niet creatief. Terwijl, het is een woord bedacht door een Poolse poëet in de 17e eeuw. En het bevrijdende eraan vind ik die gedachte.
Ja.
Dus als je meer creatief wil zijn, wees dan gewoon in de wetenschap dat het een label is dat verder niks met datgene te maken heeft waar jij op dat moment in verdwijnt. En het is een woord bedacht door een Poolse dichter in de 17e eeuw. Klaar.
Top, dankjewel.
Alsjeblieft.
Dat was Carl Raats. Ik zou volgens mij uren naar deze man kunnen luisteren. Voordat we gaan luisteren naar Amijke van der Ven, vast wat fijne takeaways van dit gesprek. 1. Als je merkt dat je wat minder lekker gaat met je eigen bedrijf of projecten, heb je 2 stappen. Eerst, rationeel kijken. Kan ik wat mensen contacten waar ik eerder fijn mee heb gewerkt? Staat mijn, tussen aanhalingstekens, winkel er nog goed bij? Geef ik niet te veel geld uit aan verkeerde dingen? Klopt je website nog met wat je doet? Dat soort praktische zaken. Vervolgens is het een kwestie van in beweging komen. Als je merkt dat je niet lekker zit op de plek waar je bent, ga schuiven, ga kijken wat je kunt veranderen. Welk project kun je eindelijk eens aandacht geven? 3. Heb een stok achter de deur. Naast een deadline gaf hij het voorbeeld van een som geld van jou dat naar een doel gaat waar jij zwaar op tegen bent. Zeehonden knuppelen of iets dergelijks. Als dat geen stok achter de deur is, weet ik het ook niet meer. Zometeen aan het eind van deze uitzending dus nog de speciale oefening van Carl, maar eerst gaan we luisteren naar Amijke van der Ven. Ze is rituelenmaker en helpt jou of je bedrijf met het bewust stilstaan van mooie of moeilijke momenten en het doorbreken van oude patronen. Dit gaat dus ook bijvoorbeeld om het vieren van je successen of het verwerken van een afwijzing. Dit kan je natuurlijk opschrijven, maar Amijke legt heel mooi uit hoe een ritueel of symbool hier een dieper bewustzijn aan koppelt. Ergens halverwege het gesprek lopen er wat mensen heen en weer wat voor wat achtergrondgeluid zorgt, maar tegen het einde is dit weer weg. Hier is Amijke van der Ven.
Ik ben Amijke van der Ven en ik ben zelfstandig rituelenmaker. En dat doe ik voor organisaties en voor particulieren. En daar heb ik 2 bedrijven voor. Dus ene is een rituelenatelier en dit heeft zin om rituelen in organisaties bekend te krijgen en mee aan de slag te gaan. Ja.
Dus je werkt inderdaad ook echt met één op één dus met mensen?
Ja,
om,
ook. Ja.
En dat zijn ook ondernemers? Of,
Dat kunnen ondernemers zijn. Dat kunnen ook mensen zijn die gewoon een ritueel willen hebben voor een bijzonder moment. Mm-hmm. Eigenlijk is wat ik doe mensen helpen om op een bewuste manier stil te staan bij een mooi of moeilijk moment in hun leven of in een organisatie.
Ja. 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 Ja, eigenlijk best wel veelomvattend.
Dus. Heel veelomvattend, alles kan.
En ritueel klinkt soms best wel zweverig. Ja. Maar ja, wat is een ritueel eigenlijk precies? Ja,
een ritueel is een handeling, een bewuste handeling, waarbij je met symboliek en vanuit een positieve intentie stilstaat bij het verwerken of het opwekken of het een plek geven van een emotie. En daarbij zijn die bewuste aandacht, die symboliek en die emotie zijn daarin heel essentieel. Dat maakt het dan weer anders dan alle andere dingen die je kan doen om iets vorm te geven.
Mm-hmm. En wat is symboliek dan bijvoorbeeld daarin?
Eigenlijk het visualiseren of het tastbaar maken van een gevoel door een element. En dat kan bijvoorbeeld, dat is ook heel erg persoonsgebonden, kan heel persoonsgebonden zijn. Maar bijvoorbeeld het feit dat je een bootje hebt om iets weg te laten varen. Of een gelukspoppetje is een symbool. Of een sleutel om iets te ontsluiten in jezelf. Bij mijn huwelijk hebben we bijvoorbeeld een koord gebruikt als een symbool voor de verbondenheid die we hebben met elkaar. Dus zo kun je eigenlijk overal een tastbaar element voor vinden om iets groters vorm te geven.
Ja, en wat is de toevoeging van het tastbare element? Want ik kan het me heel goed voorstellen, maar hoe met bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld een succes gehad in iets en wat ik nu vaak doe is, ik schrijf dat dan op of ik probeer daar een beetje op te reflecteren. En wat geeft het voor extra's dat je daar een ritueel bij maakt?
Nou, een ritueel of in ieder geval zo'n symbool werkt dieper door op je onderbewuste. Je hebt je basisemoties van blijdschap of verdriet of boosheid of angst. En die zitten heel diep in je oudste hersendelen. En dat is een deel in je brein waar taal niet per se een toegang toe heeft. Omdat we op het moment dat het ontstond nog geen taal hadden. En symbooltaal hadden we toen al wel. Heel erg lang geleden. En die heeft wel toegang tot die delen. Dus je kunt een diepere laag van je brein aanspreken en van je emoties aanspreken door symboliek te gebruiken bij een ritueel.
Merk je dat dat in organisaties heel anders is dan bij individuen? Wat voor soort rituelen je gebruikt?
Merk ik, ja, natuurlijk zijn er heel ander soort rituelen, omdat je een heleboel ander soort momenten hebt. Mm-hmm. Maar eigenlijk zijn die momenten die je in organisaties tegenkomt ook weer heel erg goed te koppelen aan de momenten die je buiten een organisatie tegenkomt. Ja. Als je kijkt naar een fusie van twee bedrijven bijvoorbeeld, dan is dat eigenlijk een huwelijk. En buiten een organisatie heb je daar een heel mooi ritueel omheen. En ben je daar heel zorgvuldig, ga je dat vormgeven en organiseren. En in organisaties vaak op procesniveau, maar niet op het emotionele niveau. En zo zijn er heel veel van dat soort momenten. Als jij nieuw binnen in een organisatie komt werken, word je eigenlijk voor de eerste keer geboren in een organisatie. Of wanneer je een collega hebt die wegvalt, voel je net zo goed verdriet of rouw als wanneer je buiten een organisatie iemand verliest. Dus eigenlijk zijn er ook heel veel parallellen te vinden tussen de momenten die we in organisaties tegenkomen en de momenten waarbij we het buiten organisaties al heel normaal vinden dat we rituelen hebben.
Oh ja, oh mooi om er zo naar te kijken inderdaad. Ik krijg gelijk allemaal ideeën hoe ik dan, zelf gewoon als ondernemer bijvoorbeeld bij elke nieuwe opdracht die je binnenkomt iets leuks kan doen. Of bij iets wat je hebt afgesloten.
Ja. Ja,
super tof. Heb je wat leuke concrete voorbeelden van
toen ik zelf startte als ondernemer en wegging bij mijn oude baas, heb ik alle oude papieren die ik had van die baan, heb ik verzameld en heb ik mijn eigen Burning Plan Party gedaan. En heb ik echt letterlijk alle papieren verbrand. En mijn oude visitekaartjes. En echt op die manier ook symbolisch ruimte gecreëerd voor iets anders. En dat voelde heel erg goed. En dat was heel fijn. En wat ik zelf aan het einde van het jaar doe, is dat ik tijd en ruimte maak om een vision board te maken. Dus ik maak geen businessplan, maar ik maak een vision board voor het komend jaar. Mm-hmm. En voor mij werkt dat heel erg goed als een symbool om aan vast te houden, om op koers te blijven.
Ja. Ja. Want, en hoe ziet dat eruit, dat vision board?
Nou, dan heb ik een heel groot schilderij. En trek ik echt even de tijd voor uit om dat te maken. En dan knip ik uit allerlei tijdschriften alles wat raakt aan de doelen die ik heb. Dus mm-hmm. eerst ga ik daar wel een stuk op reflecteren, wat jij ook al zei. En dan daarna ga ik daar plaatjes bij zoeken en teksten en kreten. En dat komt dan echt op mijn kantoor te hangen elk jaar. En dan houdt dat me op koers.
Zodat je er het hele jaar naar kan blijven kijken.
Ja. Ja. En juist dat, omdat je onbewust die afbeeldingen gaat zoeken, werkt dat heel erg lekker door op het manifesteren van, nou, wat wil je dan eigenlijk? En hoe kun je dat dan voor jezelf voor elkaar krijgen?
Ja, dat vind ik heel mooi, want ik ben soms heel erg bezig met ratio en dingen opschrijven of zo. En dat is ook natuurlijk allemaal goed, maar om het echt te visualiseren of er inderdaad een voorwerp of iets erbij, een ritueel bij te doen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Dat het op echt een dieper niveau blijft doorwerken. Ja. Heel tof. Hoe kwam je er zelf zo bij om te stoppen met je werk en dit te gaan doen?
Nou ja, voor mij was het, ik was alles een beetje door elkaar heen aan het doen. Begonnen met ondernemen, terwijl nog in loondienst. Dan weer een tweede onderneming erbij, nog steeds in loondienst. En dan merk je gewoon dat alles wat je aandacht geeft, groeit. En als je het geen aandacht geeft, kan het dus ook niet groeien. En dat was het moment waarop ik dacht van ja, als ik echt iets wil gaan doen hiermee, dan moet ik een keus maken. En dan koos ik toch echt wel voor de rituelen. Dus dat,
En is er een moment geweest dat je tijdens jouw werken in loondienst erachter kwam van dat rituelen? Dat vind ik echt, daar wil ik iets mee.
Ja, eigenlijk is dat al 3 jaar geleden begonnen. Toen was ik al met mijn privé rituelen bezig, dus met mijn particuliere rituelen. En kwam ik erachter dat soort momenten in organisaties er ook waren. En ik werkte als communicatieadviseur in organisaties en veel met verandertrajecten. En dan zie je gewoon wat een emotionele armoede er eigenlijk nog is in organisaties. En,
en dat was het moment. Voor emotie? Of?
Ja, nou ja, dat het iets is wat niet als zodanig ook wordt aangepakt. Dus dat emotie wel gezien wordt en gevoeld wordt en er vooral ook lastig wordt gevonden. Maar niet wordt gezien als iets waar je met een ritueel ook bij stil kan staan of kan oplossen of ruimte kan geven. Nou, dat was het moment waarop dat ik samen met Ilse, mijn toenmalige baas en nu mijn partner, heb gezegd van wij gaan samen rituelen voor organisaties maken. Ja.
Dus jouw baas is eigenlijk ook gestopt bij jouw werk?
Nee, die werkt daar nog steeds. Okay. Ja, die werkt daar nog steeds. Maar zij is ook nu mijn partner bij Dit Heeft Zin. Ja.
Wat gaaf. Ja. En wat zijn dingen die jij tegenkwam in het ondernemerschap die je het lastigste vond?
Het allerlastigste vind ik mijn eigen stem in mijn hoofd. Die is het allerlastigst.
Herkenbaar.
Ik heb laatst tegen iemand gezegd dat ik nu het meest vervelende managementteam heb ooit. Want dat ben ik zelf. Ja. En dan heb ik een directeur die me half luistert. En dan zelf ook allemaal ideeën heeft. En maar de hele tijd nieuwe ideeën oppopt. En weinig aandacht heeft. En een HR-manager die niks doet aan de werk-privé-balans. En een irritante kwaliteitsmanager. Ja, en het zijn eigenlijk je eigen overtuigingen en je angsten. En het jezelf steeds meenemen, dat vond ik het spannendste. Daar ben ik wel het meeste, in het begin het meeste last van gehad.
Ja. En hoe heb je inmiddels een beetje manieren gevonden om daarmee om te gaan?
Ja, ik ben wel van de school van gewoon doen. En ook je bewust zijn dat je niet de stem in je hoofd bent. Dus wat jij ook al zegt, die successen vieren. Ja. Dat is zo belangrijk. Mm-hmm. Het is zo belangrijk om stil te staan bij dat wat al goed gaat.
Ja.
Ik heb daar in september heb ik dat zelf ook gedaan. Heb ik een dankbaarheidshanger gemaakt. En die hangt nu nog steeds aan mijn tas.
En wat is dat voor iets?
Dat is een kraal aan een sleutelhanger. Mm-hmm. Maar aan die kraal zitten allemaal linten. En op die linten heb ik opgeschreven waar ik allemaal dankbaar voor ben. En die hangt dus als een tashanger nu aan mijn tas. En elke keer wanneer ik denk van, Jeetje, dat is allemaal wel ingewikkeld hoor. Dan haal ik dat er weer bij en dan denk ik, jee, wat heb ik al veel, wat heb ik veel bereikt en waar heb ik al veel om dankbaar voor te zijn.
Wat
en tof. Dat is echt wel een soort van steunding, een soort van talisman heb ik ervan gemaakt.
Wat ja. Is, ja, talisman. Ja. Ja, en hang je er weer soms weer eens een nieuw lint bij?
Nee, het is iets wat ik elk jaar dan doe.
Oh, ja.
Maar het is, als ik hem je dadelijk laat zien, dan zul je zien dat daar niet zomaar een lintje bij kan.
Oh, nou ben ik heel benieuwd. maar goed, klinkt heel tof. En interessant hoe je zo die weg bent gegaan. Heel herkenbaar ook dat die stem in je hoofd, die veel mensen hebben, denk ik. Dus een manier van jou om daarmee om te gaan is dus onder andere geweest om zelf dus ook rituelen daarin aan te brengen. Mm-hmm. Van die dankbaarheid. En zijn er nog meer concrete dingen die jij doet als je merkt, oh, zoiets neemt weer de overhand? Of...
Ik heb van een vriendin een focussteen gekregen. Dus dat is een steen om elke keer wanneer je afdwaalt... of wanneer je niet op de koers blijft waarvan je denkt van nou, daar wil ik op zitten... om die steen vast te pakken om je weer te herinneren aan dat wat je aan het doen was.
Mm-hmm.
En ik moet zeggen, ik heb het nog niet heel vaak gebruikt... maar elke keer wanneer je die steen dan vasthoudt... dan is dat wel het moment waarop je denkt, oh ja, wacht, ja, dat was ik ook weer aan het doen.
Ja.
Dus dat helpt me ook, ja.
Mm-hmm. En heb je ook een heel helder doel in wat je de aankomende jaren wil doen met je onderneming?
Wereldvrede. Nee.
Heel goed.
Nee,
ik zie het voor me hoor.
We gaan via organisaties zorgen voor wereldvrede. Nee, wat ik als doel heb is dat ik eigenlijk wil dat rituelen binnen organisaties weer een nieuw normaal worden.
Ja.
Dus dat gewoon in het pakket zit en dat mensen naast alle andere dingen die ze doen en alle ratio dingen die er binnen organisaties plaatsvinden, ook ruimte vinden voor die menselijke emotie en om daarbij stil te staan en dat die rituelen daar gewoon heel erg goed bij passen. Dus dat is wat ik wil. Dat,
ja.
dat binnen elke organisatie in Nederland over 5 jaar gewoon super normaal is.
Tof.
Ja.
En voel je daar nu soms weerstand in? Want het is natuurlijk iets wat mensen misschien gek vinden of zo. Als je gewend bent om gewoon in een organisatie te zitten. Vinden mensen dat soms lastig?
Eigenlijk merk ik dat er steeds meer ruimte voor komt. Ik merk dat de organisaties op zoek zijn naar nieuwe dingen die veel meer te maken hebben met de menskant van de organisatie. Je merkt dat de afgelopen jaren zijn er heel veel nieuwe uitvindingen geweest en heel veel nieuwe methodieken ontwikkeld die toch misschien ook nog steeds wel heel erg op de ratio en de proces- en systeemkant in organisaties zaten. En dat er ook heel veel ruimte is nu, juist in deze tijd, om vanuit die mensgerichte blik naar interventies en in mijn geval dan rituelen te kijken, dat er eigenlijk meer ruimte is dan weerstand.
Wat goed.
Ja.
Goede ontwikkeling, ja. Denk ik. Nou, dat had ik niet helemaal verwacht. Ik zit zelf helemaal niet in die organisatie, het organisatiewezen. Dus dat is leuk om te horen.
Het komt ook, mensen herkennen het ook heel snel wanneer je het er met ze over hebt. Dat ze denken van ja, inderdaad, dat is het ook. Dat is ook belangrijk. Dus er is eigenlijk nog niemand die ik ben tegengekomen dat als we het gesprek hebben over rituelen zeggen van nou, dat is echt totaal onzin.
Ja.
Nee, het is iets wat heel dicht bij ons mensen ligt.
Precies.
En mensen maken organisaties. Dus
ja.
Wanneer je dat weer aanwakkert in mensen, merk je dat ze dat ook wel heel graag weer mee willen nemen in hun werk.
Ja. Ja, ik denk dat het inderdaad ook wel heel erg iets is van deze tijd. Het leven gaat zo snel en dat eigenlijk iedereen in zijn werk wel behoefte heeft aan die meer bezinning of meer zingeving en daarbij stil te staan. Dus dat speelt daar eigenlijk heel goed op in.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik geloof dat het absoluut zin heeft.
Heel goed, ja. Heb jij tot slot nog een tip voor of een les die jij bent tegengekomen als ondernemer? Of iets wat je mee wil geven aan andere makers, ondernemers?
Ik denk dat mijn grootste les is dat je de vonk die je voelt in jezelf, dat je die moet geloven. Dus wanneer je voelt dat iets het waard is, dan is het dat ook waard. En dan is het waard om daarvoor te gaan. En dan wat we vandaag al hoorden, dat je moet geloven in jezelf en dat alles mogelijk is. Alles is ook mogelijk, maar jij bent wel je belangrijkste katalysator daarvoor. En ik denk dat voor iedereen die in creatieve beroepen zit, dat de belangrijkste les is. Dat je moet geloven in die inspiratie die in je zit.
Heel mooi, dankjewel. Dat was Amijke. Hier ook weer een paar mooie realisaties. 1. Een ritueel werkt dieper door op je onderbewuste. Je hebt je basisemoties, blij, bang, boos en dat soort dingen, en die zitten heel diep in je oudste hersendelen. Taal heeft niet echt toegang tot dat deel van je brein, omdat volgens Amijke dat ontstond toen we nog geen taal hadden. En symbooltaal is er al veel langer, dus je kunt daarmee een diepere laag van je brein en emoties aanspreken. 2. Met veel zaken in ons persoonlijk leven hebben we al mooie rituelen, maar bij dingen in ons werkende leven helemaal niet. Zonde eigenlijk, want dit helpt je stilstaan bij mooie of moeilijke momenten. 3. Hier een paar praktische voorbeelden voor rituelen voor jouw bedrijf. Een vision board maken bijvoorbeeld voor het nieuwe jaar. Reflecteer eerst op wat je wilt en ga hier vervolgens plaatjes en kreten bij zoeken. Dit helpt weer door in je onbewuste. Of bijvoorbeeld een pot die je vult met stenen en kralen voor elk succesmoment dat je hebt. Of een dankbaarheidshanger. Of ze had het ook over een steen ergens neerleggen om je bewust te maken van een richting die je misschien niet op wilt. Dit klinkt misschien allemaal best zweverig, maar ik merk wel dat dit soort dingen echt kunnen helpen. Al zijn het maar even geheugensteuntjes voor stilstaan bij wat je allemaal doet en wel of niet wilt. We zitten als mensen vaak zo in ons ratio. Het kan heel erg helpen om iets fysieks en tastbaars daarbij te halen om je onderbewuste ook meer aan te spreken. 4. Geloof de vonk in jezelf. Als jij voelt dat iets het waard is, dan is dat het ook. Jij bent alleen wel de enige katalysator die dit allemaal in gang kan gaan zetten. Oké, en dan nu de lang verwachte opdracht van Carl. Oké, schrijf dit mee, want de resultaten waren echt enorm en het is eigenlijk heel simpel. Je doet dit met 3 personen, maar je kunt het ook in je eentje doen en je dan proberen te verplaatsen in alle 3 de karakters. We beginnen met persoon 1, de dromer. Oké, neem een project of een plan dat je al een tijdje in je hoofd hebt, maar wat je nog niet hebt uitgevoerd, en neem dat even in je hoofd. Oké, zet dan de timer op 2 minuten om dit plan helemaal op te schrijven of uit te spreken vanuit de ik-vorm. Ik ga dit doen, ik ga dat doen en ga lekker wegdromen zonder restricties over wat allemaal zou kunnen. 2 minuten lang, zonder jezelf te onderbreken of zonder aan dus restricties of iets te denken. Oké, na 2 minuten komt persoon 2. De realist. Zet weer de timer op 2 minuten en formuleer hoe je dat gaat doen. Weer vanuit de ik-vorm. Ik ga eerst dit doen, dan ga ik dat doen. Maak het zo groot of zo klein als je wil. Dus ook al werk je met 3 personen, iedereen zegt het vanuit de ik-vorm. Dus wat is het plan van aanpak? Wederom geen restricties. De laatste 2 minuten zijn voor de criticus. Die zegt, ik voorzie deze problemen en zo ga ik ze oplossen. Niet om het idee af te knallen, maar juist om het een waterdicht plan te maken. Belangrijk is in alle stappen om elkaar niet in de reden te vallen, niks te zeggen en iemand voor de volle 2 minuten te laten praten. Of jezelf dus voor de volle 2 minuten te laten schrijven zonder een tegenargument. Dit kost dus 6 minuten en ik heb echt mensen mega doorbraken zien krijgen. Het helpt natuurlijk sowieso al als je een lang gekoesterd plan of idee durft uit te spreken. Het voordeel van met 3 mensen werken is natuurlijk dat er allerlei ideeën ontstaan waar je zelf misschien helemaal niet aan had gedacht. Maar ook in je eentje kan dit volgens mij al supergoed. Ik denk dat het ook misschien extra werkt als je het wel hardop zegt, ook al ben je alleen. Misschien voelt dat een beetje kneuzig, maar iets formuleren op een manier waarop anderen die jou of je werk totaal niet kennen en het ook moeten begrijpen, helpt ook om het voor jezelf nog helderder te krijgen. Vaak als je een idee in je hoofd hebt, heb je daar gelijk 10 argumenten voor waarom het niet zou kunnen. Met deze opdracht dwing je jezelf om daar helemaal van weg te blijven en te formuleren hoe het wel zou kunnen. En in de laatste stap hoe je mogelijke problemen kunt overkomen. Dus 1. De dromer. Wat is het plan? Wat wil je gaan doen? 2. De realist. Hoe ga je dat doen? 3. De criticus. Ik voorzie deze problemen en zo ga ik ze oplossen. Super waardevol. Heel veel dank aan mijn gasten, aan Mijke van der Ven en Carl Raats. Dat was hem, aflevering 40. Niet normaal eigenlijk. Maart dit jaar begon ik met de podcast en wat een extreme hoeveelheid bijzondere mensen heb ik al mogen spreken. Zoveel inspiratie, tips en mooie ontmoetingen. Ik hou even een kleine kerstvakantie en daarna in het nieuwe jaar beginnen we met een knaller van een nieuwjaarsaflevering waarin ik de mooiste inzichten van 40 interviews met jullie zal delen. Ik ben super dankbaar dat ik dit kan doen en ook heel dankbaar voor jullie, de mensen die luisteren. En heb jij nou iemand in je omgeving waarvan je denkt, die heeft misschien ook wel iets aan deze podcast? Geef het door, vertel het aan je vrienden, geef wat mooie sterretjes en review. Dat helpt mij echt ontzettend om als podcast nog meer gevonden te worden, om zo nog meer mensen te bereiken en wellicht te helpen en inspireren. Tot in het nieuwe jaar!
Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.